Welkom bij de 37e aflevering van Beurstalk, de podcast over beleggen. Even een dienstmededeling vooraf. Na deze Beurstalk is er een korte zomerstop van de reguliere Beurstalk afleveringen. Op 13 augustus ben ik weer terug met de vrijdagse podcasts en volgende week kunt u wel de derde aflevering beluisteren van de special serie over innovatie. Wilt u goed op de hoogte blijven over de podcasts, meld u dan aan voor de nieuwsbrief op www.beurstalk.com. In deze wekelijkse podcast bespreek ik Rob Jansen met mijn gasten de relevante ontwikkelingen op de financiële markten. En natuurlijk houden we daarbij onze blik op de toekomst gericht en blijf luisteren. Want aan het eind krijgt u een beleggingstip. Mijn gasten in deze 37e aflevering zijn Koen Bender van Mercurius Vermogensbeheer en Albert Jellema van de aandeelhouder.nl. Welkom. Als altijd trappen we af met het sentiment op het Damrak. En ja, wat een dag om af te trappen. De AEX heeft een intraday record gevestigd. Kans is groot. Is aanwezig dat de AEX vandaag ook nog eens op een record slotstand gaat eindigen. Betekent dit ook, wat jou betreft, Albert, dat er een mooie zomer in het verschiet ligt? Voor de beleggers op de beurs dan althans?
Ja, we moeten natuurlijk, als we begin van de week, was het nog even iets heel anders. Ik maak dat cynische grapje, mijn collega Nico Inberg heeft het land nog niet uit of de beurzen staan 2,5% in het rood. Dus dat was maandag. Ja. En op vrijdag is er helemaal niets meer aan de hand. Ik denk wat we hebben gezien is dat eigenlijk de tech-aandelen hebben het weer in het groen getrokken. ASML zullen we het vast nog wel over gaan hebben vandaag, maar ook ASMI in het kielzog, Besi, Adyen, alle tech-aandelen hebben het eigenlijk heel goed gedaan. En dat zie je nu wel terug in die AEX. Nou, als je het vraagt over het algemene sentiment, ja, dat is bij ons een beetje een thema aan het worden. Het verschil tussen waarde- en groeiaandelen en de waardering. Het wordt steeds heftiger, het verschil eigenlijk. En dat wordt deze week weer meer uitvergroot. Ja, je hebt, althans ik als analist, heb best wel moeite om echt bij bepaalde groeibedrijven, hoe ver je wel niet vooruit moet kijken om huidige waarderingen te reflecteren. Dus kan het een mooie zomer worden? Ik kan niet de markt timen. Ik weet niet wanneer de piek is. Maar ik denk dat enige voorzichtigheid zeker wel geboden is. Dus wel nog steeds net long van 65% in mijn portefeuille, maar wel wat voorzichtigheid in de beleggingen.
En hoe zit dat bij jou, Koen?
Ja. Wij zijn gewoon belegd zoals we altijd belegd zijn. Want we kijken niet naar deze zomer. Maar onze horizon is een heel stuk langer. Ja. En ja, die fluctuaties die moet je bereid zijn om te nemen. En daar zullen we zo meteen ook nog wel over te spreken komen. Bij bedrijven die heel erg sterk in ontwikkeling zijn, horen gewoon hele heftige schokken van soms wel 30% correctie. Dat een index een paar procent tussendoor kan laten vallen, is alleen maar gezond. Dus nee, we zijn hier niet onder de indruk.
Ja, Albert, je zei al, hè, toen Nico het land uit was, daalden de indices. Met name dus op vrees voor corona. Hè. Komt er een coronagolf? Nou, je zie je wel dat de toename van het aantal coronabesmettingen niet meer leidt tot die extreme problemen in de gezondheidszorg. Beleggers lieten zich daar niettemin door afschrikken. Zie jij nou dat coronaprobleem nog steeds als een groot gevaar? Of zeg jij van nou, we zitten nu echt wel in de eindfase. Die vaccinaties die zijn op stoom. Daar hoeven beleggers eigenlijk niet van te schrikken.
Nou, kijk, we hebben natuurlijk de laatste, bijna anderhalf jaar hebben we gezien wat er gebeurd is. En dat is dat bepaalde segmenten in het bedrijfsleven eigenlijk het nog veel beter zich hebben ontwikkeld. Ook wel een beetje dankzij corona. Andere bedrijfstakken maken nu een inhaalslag. Je ziet veel kosteninflatie ontstaan, tekorten in verschillende industrieën. Ik maak me niet per definitie de zorgen over. Alleen ik ben meer een bottom-up belegger, dus dat ik kijk naar specifieke aandelen. En er zijn wel een aantal aandelen waarvan ik denk van, goh, we moeten ook niet weer meer restricties gaan krijgen, want er zijn er toch wel wat bedrijven. En ik vind het een heel mooi bedrijf, bijvoorbeeld Basic Fit. Dan denk ik, er staan 20% meer aandelen uit dan een jaar geleden. De schuld is behoorlijk opgelopen. Ze hebben een enorme grote bak geld opgehaald, want ze hebben het goed gemanaged. Alleen, ja, zo'n bedrijf, nu weer 2 miljoen leden, ze zaten op 2,2. Ja, je moet natuurlijk, zo'n bedrijf moet niet nog een keer een klap krijgen dat sportscholen weer een jaar dicht moeten gaan. En dan lopen ze ook zo'n koersen qua specifiek risico, COVID gerelateerd. Is wel een beetje tricky misschien, maar ik maak me daar zelf niet al te grote zorgen over.
niet al te grote zorgen, Koen, jij ook niet?
Nou, het ligt heel erg aan de bedrijven. En een heel groot deel van de economie weet dat thuiswerken goed gaat. En dat is allemaal oké. Maar als je nu ziet in de UK, hè, die eigenlijk het verste open zijn met heropening en dingen vrijlaten. Je zou kunnen zeggen dat de UK een paar weken op ons voorloopt in dat kader. Daar zijn bedrijven die gewoon heel simpel dichtgaan, omdat ze geen mensen hebben, want die zitten in quarantaine. Dus daar waar de horeca niet het probleem heeft van, goh, we kunnen geen personeel vinden. Ja, zo had ik van de week ook gewoon een broodjeszaak bij mij om de hoek. Die was gesloten omdat het personeel in quarantaine zit. En BBC One maakt een aantal afleveringen niet omdat het personeel in quarantaine zit. Dus dat, je hoeft niet per se op de, het is nu niet meer de belasting van de zorg, maar gewoon bedrijven die misschien moeten zeggen, we leggen productie stil, niet omdat er geen remmen voor de fietsen zijn, niet omdat er geen semiconductors zijn, maar omdat we simpelweg geen mensen hebben om het werk aan om het werk te doen, want die zitten in quarantaine. Ja, dan krijg je een ander probleem erbij. Dus ik maak me wel, ook dat is weer korte termijn, hè, Rob. Ik bedoel, dat is aan het eind van de zomer misschien weer heel anders. Maar ik vind het nu wel even een ding wat een terechte zorg voor de markt kan zijn.
Er is afgelopen week ook met spanning uitgekeken naar de ECB-vergadering. Die was gisteren en dat zal volgens president Christine Lagarde interessant worden na de strategie-update een paar weken geleden. Maar ja, in de reacties lees ik toch vooral teleurstelling. Het is oude wijn in nieuwe zakken. Ja, Albert, kijk jij er ook zo naar? Is het eigenlijk allemaal een non-event geweest?
Nee, ik wilde letterlijk de teksten uit non-event. Maar dat, die woorden haal je nu uit mijn mond natuurlijk. Ja. Maar ja, ja. Er was eigenlijk weinig spannends. Sommige analisten, en ik ben niet een ECB-watcher of zoiets, maar als je dat dan leest, die zeggen dat tussen de regels door krijg je het idee dat rente nog langer laag, misschien nog wel wat meer tapering. Ze hebben niet echt veel angst voor inflatie schijnbaar. Maar meer oude wijn in nieuwe zakken, maar niet iets heel vernieuwends. Dus eigenlijk niet een heel spannende gebeurtenis deze week. Ik denk, ik heb er weinig over gehoord dat er iemand het heel interessant vond.
Jij ook niet, Koen?
Nee, in de basis zit er niet heel veel nieuws in. Ik vind het wel een iets wat positievere wending dat het mandaat dus wel wat flexibeler is. Ik ben niet zo heel erg bang voor te lange stimulering. En de gevaren van niet stimuleren zijn veel, veel groter. Wat wel gevolgen kan hebben op de wat langere termijn is in de valutamarkt. Als andere landen, waaronder de VS, wel de kraan gaan dichtdraaien, mogelijkerwijs de rente al gaan laten verhogen, dan betekent het dat dat die valuta, in dit geval dollar, wat sterker zal gaan worden ten opzichte van de euro. En de euro dus zwakker ten opzichte van de dollar. Dus de euro zal wel langer een zwakke munt blijven. En dat, daar kun je wel op basis van deze policy vanuit gaan.
Ja, je stipt het al even aan, Albert. De inflatie. De meeste centrale bankiers die gaan er nog steeds vanuit. Dat is tijdelijk. Denk jij dat ook?
Ja, dat is altijd zo mooi. Hè? Als iedereen hetzelfde denkt, dan weet je altijd dat waarschijnlijk toch niet gaat gebeuren. En iedereen denkt nu dat de inflatie, dat het wel weer zal wegebben op een gegeven ogenblik. En dat we nu tijdelijk misschien 12, 18 maanden wat hogere inflatie krijgen. Ja, eerlijk gezegd zou ik daar zelf ook wel een beetje meer in die route zitten. We krijgen het straks nog over de cijfers. Je zag wel echt schrikbarende kosteninflatie bij een aantal bedrijven, om er eentje uit te pakken. Er was een slide in de presentatie van Unilever, die sprak over high teens. Dus als je het googelt, dan kom je achter dat betekent 18-19% kosteninflatie op 4 voor hun hele belangrijke elementen. Dat kun je niet negeren. En je zag het ook bij een AXO, misschien ook wel bij Aalberts, alleen dan op een verstopte manier. Dus je zag heel veel van die bedrijven wel echt met significante inflatie op de inputzijde te maken krijgen. Dus laat ik zo zeggen, eerst dacht ik van dat appt wel snel weg. Maar als ik nu die tweede helft jaar die getallen nu van die bedrijven zie en toch waar de teleurstellingen zaten op cijfergebied, dan is het wel dit element. Dus ik denk wel dat het risico dat de inflatie langer hoog of te hoog blijft, dat in mijn ogen, als ik die cijfers zie, denk ik van dit is niet iets om te negeren in ieder geval.
Ben jij er ook van geschrokken enigszins, van de wat toegenomen prijsstijgingen voor deze en gene partij?
Nee, geschrokken niet. Die cijfers waar Albert terecht op wijst van Unilever. En daarin zie je palmolie was 70% duurder, sojaolie 60%. Eigenlijk denk ik dan van alles. Prima, als we dan uiteindelijk ook een alternatief voor palmolie gaan zoeken, dan is dat pure winst. Hè? Maar 70% is nogal fors. Kijk, inflatie is eigenlijk een vraag die veel harder stijgt dan het aanbod kan bijbenen. Dat is in de basis zou je zo inflatie kunnen omschrijven. En je gaat zoeken naar alternatieven. En als die alternatieven heel makkelijk voorradig zijn, dan kun je het pareren. Alternatief kan ook zijn, zoals je bij Axo ziet, dat je die prijsstijging die je aan de inkoopkant hebt door kan belasten aan je eigen cliëntele. Nou, dan heb je er minder last van. Dus je gaat nu als belegger heel duidelijk het verschil zien tussen bedrijven die echt prijskracht hebben, de kracht om dat door te belasten aan hun eindklant, en ook hun keten goed gemanaged hebben. Apple hebben we nog weinig gehoord over problemen met chips. Terwijl je, ja, dan gaat minstens hetzelfde aantal chips in als een Samsung-telefoon. Heeft Apple dan zijn supply chain beter op orde? Ik denk dat dat wel een conclusie gaat zijn. Dus je gaat duidelijk verschillen zien. En gaat die inflatie tijdelijk zijn? Uiteindelijk wel, want de topman van Unilever gaf ook aan, de laatste keer dat ze met dit soort prijsstijgingen te maken hadden, was terug naar 2011. Dus het is een cyclisch iets dat die prijsstijgingen terugkomen. Hoe lang het nu gaat duren, het is ook een perfecte storm geweest. Hè? Laten we niet vergeten dat de Ever Given in het Suezkanaal, dat lijkt heel lang geleden, maar dat was de laatste week, de laatste anderhalve week van het vorige kwartaal. Dus het effect van al die vertragingen zit in het tweede kwartaal. En zo kun je nog heel veel andere dingen ook opnoemen. Hè? Die chipfabrikanten die last hebben. Dus ja, ik denk dat het tijdelijk is. Maar ja, hoe lang duurt tijdelijk? Dat kan inderdaad best wel eens 2-3 kwartalen duren. En voor het ene bedrijf langer dan voor het andere. Ja.
Nou, wat Koen heel terecht zegt is wel dat je zult wel zien de bedrijven, zeg maar, met een kwalitatief goed bedrijfsmodel. Die zal natuurlijk makkelijker uiteindelijk zijn prijs kunnen verhogen. Ook bij de Unilever kun je niet van de een op de andere dag even je prijzen overal verhogen. Dat heeft gewoon 6 tot 9 maanden nodig. Maar je zult die bedrijven, uiteindelijk gaan ze doorrekenen. Dus je zult ook wel het verschil zien tussen de goede bedrijven en de minder goede, of de bedrijfsmodellen wat dat betreft. Je hebt bijvoorbeeld ook een bedrijf als OCI. Ja, de natural gas price is sinds begin april is met 60% omhoog gegaan. En dat is even de vraag hoe makkelijk die hun eindprijzen kunnen doorrekenen. Dus ja, het zal wel verschil zijn tussen verschillende bedrijven. Maar het was wel opvallend deze week, eigenlijk verschillende bedrijven allemaal over die kosteninflatie.
Ik wil heel even, voor we naar de cijfers gaan, kort nog even hebben over de OPEC. Olieprijs ook belangrijk, denk ik, in inflatie. OPEC-landen zijn het eens geworden over verhoging van de olieproductie. Dan denk je, de olieprijs zal wel enigszins reageren, lees dalen, maar die staat gewoon weer ruim boven de $73 per vat. Koen, wat is je verklaring daarvoor? Gewoon, de vraag is gewoon loeihoog dus. Door het
herstel. Nou ja, kijk, je kan ook zo zien dat het bijschalen van de productie niet in verhouding staat, niet genoeg is om aan de toegenomen vraag te voldoen. Dus wat OPEC hier heel, heel slim doet, want het is natuurlijk wel het is ongeraffineerde olie, maar wel geraffineerde mannen die dat allemaal doen, die weten per donders goed dat ze geven een signaal naar de wereld toe van bereidwilligheid om bij wijze van spreken 1 miljoen vaten meer te produceren. Maar als de behoefte 2 miljoen vaten is, dan weten ze die prijs die blijft hoog. En dat is natuurlijk in hun eigen belang. Ze hebben helemaal geen belang om dingen te gaan structureel te gaan veranderen of aan de vraag van de consument te voldoen. Dus ja, hier de brand is geblust. Er is een overeenstemming. Maar om nou te zeggen dat ze voldoen aan de vraag of de wereld vooruit helpen, nee.
Ja, je zag dat Shell daar bijvoorbeeld dan weer niet van profiteerde, Albert. Olieprijs wel weer terugveren en Shell zelf niet, het aandeel.
Nou, het was eerst natuurlijk wat gezakt vanwege dat er eerst geen akkoord was. En toen vervolgens wel weer een akkoord. Ja, ik denk dat bij Shell, ja, vrijdag, volgende week vrijdag zijn de cijfers. Ja, dat is natuurlijk toch wel enigszins een spannend iets. Dus ik kan me voorstellen dat mensen nu even een pas op de plaats maken.
Cijferseizoen. Zijn we? We moeten een selectie maken, want er zijn enorm veel cijfers gekomen. Ik wil graag toch aftrappen met ASML. Chiptekort speelt het bedrijf in de kaart. Ja, cijfers, denk ik. Fantastisch. In ieder geval beleggers zijn er heel blij mee, Albert.
Ja, het was natuurlijk fantastisch. Het hoogste order take ever. 8,3 miljard. En eigenlijk, ja, als je een beetje uitzoomt, dan heb je eigenlijk drie trends die je natuurlijk hebt. Dat is naast het situatie dat je nu chiptekorten hebt, heb je daarnaast natuurlijk de politieke spanningen. Dat elke regio wil zijn eigen industrie veel meer gaan opbouwen. Europese plannen volgens mij om voor 20% zelfvoorzienend te worden. Dat heb je. Ja, en ook we hebben het al over corona gehad en die digitale transformatie. Dat speelt ook een rol. Dus eigenlijk drie trends, chiptekorten, spanningen, politiek gezien en die versnelling van die transformatie door corona, dat speelt hun allemaal in de kaart. Ja, en daar weten ze natuurlijk uitmuntend van te profiteren. En men kijkt nu met spanning uit naar september, wanneer de nieuwe Capital Markets Day is. Want de doelstellingen voor 2025 die ze hebben, de meeste analisten zitten al, de doelstelling was 15 tot 24 miljard euro omzet. En analisten zitten nu op 27 miljard voor 2025. Dus zoals ze wel eens zeggen, firing on all cylinders. Ja. Met een enorme hoge zichtbaarheid ook voor de komende jaren. Want ze hebben voor volgend jaar 80% van hun EUV-machines alweer verkocht. Dus de bomen lijken tot in de hemel te groeien. En zo ook de waardering wat mij betreft.
Kijk jij daarnaar, Koen?
Chips zijn de nieuwe olie. Dus dat wat olie in de jaren 70 was, is de chipsector nu. En ik denk dat het voor een bedrijf als ASML, onbetwiste marktleider in datgene wat ze doen, veel meer de uitdaging zit in hoe kunnen ze op een goede manier, veilige manier, ervoor zorgen dat de productie verhoogd wordt. En dat ook bij hun leveranciers gebeurt. Want dan kunnen ze die omzetverwachtingen blijven overtreffen. En ik zie ook niet dat het op een andere manier dat in gaat zakken. Maar ook daar weer, innovatie moet een heel belangrijk punt gaan blijven.
Dan gaat het heel goed met ASML. Er is een vraag gekomen ook van een luisteraar die wil weten of hij zijn positie moet verder uitbouwen, houden wat hij heeft of juist verkopen in de zin van winst nemen. Hij zegt, de cijfers van het tweede kwartaal zien er veelbelovend uit. Er is een reële groei te zien als men uitzoomt op de cijfers van de afgelopen kwartalen. De verwachtingen van ASML zelf zijn voor het komend kwartaal nog hoger. Graag zou ik willen weten hoe je gasten hierover denken. Kortom, uitbreiden, verkopen, houden. Hoe sta jij erin, Albert? Wat zou jij zeggen?
Nou, voor deze specifieke persoon heb ik geen idee, want nee, ik weet niet hoeveel van die aandelen die heeft, wat zijn horizon is, wat voor portefeuille. Dus wat dat betreft geen idee wat hij of zij zou moeten doen. Ja. Kijk ik zelf naar ASML. En we hadden het in het begin al even over groeiaandelen en waardeaandelen, bij wijze van spreken. ASML, misschien wel het meest fantastische bedrijf wat we in Nederland op de beurs genoteerd hebben. Zeker qua bijna monopolistisch-achtige karaktereigenschappen. In het verleden had ik altijd als ezelsbruggetje, wanneer moet je gaan kijken naar ASML en wanneer niet. En dan hadden we het altijd in onze analistenrapporten over altijd 30 keer de voorwaartse winst. Dus 30 keer 2022 zou je nu kunnen zeggen. En als je dan, of als je kijkt naar EV/EBITDA, hadden we ook altijd zo'n bruggetje. Maar heel eerlijk gezegd, al die bruggetjes kun je gewoon in de sloot gooien. Want als je dat nu op een aandeel als dit zou plakken, dan zou je het gewoon niet kunnen bezitten. Dus we hebben hier ook te maken met een enorme multiple expansie. Want als ik het nu doorreken, en dan kijk ik ook naar de vrije kasstroomrendement voor 2025, hè, we zitten in 2021. Als ik heel stoer oude multiples erbij pak, en ik geloof zelf als belegger soms wel gedeelte in mean reversion, dan kan ik naar 700 komen. Analisten zitten nu ook een beetje te wurgen, hè? Die pakken maar weer een hogere multiple om op 750 te komen. Alleen als je dat verdisconteert naar de dag van vandaag, je wilt 10% op je aandelen maken. Duur wordt duurder. Iedereen wil het hebben. Pure kwaliteit. Ik persoonlijk doe even niet mee.
En jij, Koen? Wat zou jij zeggen?
Nou, het antwoord wat Albert gaf, we weten verder niks van de portefeuille van deze meneer. Dus het moet helemaal in context geplaatst worden. Als je naar het aandeel ASML kijkt, voor mij gaat het er niet om hoe hun vrije kaststroom van dit moment is. Gaat het niet om de multiples van dit moment. Het gaat om wat het bedrijf kan worden. En als ze de klok 5 jaar terugzetten. Toen hadden we nog serieuze vragen of EUV-machines wel of niet zouden gaan slagen. Als we nu zien dat er 55, volgend jaar 60 van die machines verkocht gaan worden. Het gaat om datgene wat er in de ontwikkelingslijn zit. Wat de toekomstige rechtvaardiging gaat zijn van dit aandeel. En de weg daarnaartoe, net zoals 5 jaar geleden, toen was het aandeel heel erg volatiel. Ja, omdat we niet wisten of dat ging lukken en de grote risico's aan verbonden waren. Het is geslaagd en dat heeft ze gemaakt tot het bedrijf dat ze nu zijn. Als ze zo'n stap opnieuw kunnen gaan maken en geen idee of dat EUV of whatever gaat worden. Maar als ze straks een productie lijn ernaast kunnen gaan zetten van nieuwe machines die weer de EUV verder gaan overtreffen. Ja, en dat gaat een keer gebeuren. Dan kan dat bedrijf zeker naar 700. Dus houdt het een plek in de basisopstelling? Zeker. Moet je je positie managen? Ja. Moet je het kopen of verkopen? Dat hangt af van het gewicht in je totale portefeuille. En als je het verkoopt, omdat het niet meer dan 5 of 10% van je portefeuille moet zijn, zorg dan dat je iets geweldigs terugkoopt van datgene wat je afroomt. Dan is het niet erg.
Ja, die nieuwe machine is al in ontwikkeling natuurlijk. Dat hebben ze al aangekondigd 2 jaar geleden. Volgens mij dat 2027 of 2028 moet alweer de nieuwe opvolger van EUV er zijn. Waarbij de prijs waarschijnlijk weer op het dubbele of het driedubbele zal liggen natuurlijk. Want het gaat allemaal op de efficiëntie van van de nieuwe machine.
That's my case.
Unilever, heel ander verhaal. Dat wil zeggen, die hebben meer omzet gemaakt, maar zijn voorzichtig over de rest van het jaar. Dat is de grootste daler deze week, Albert, in de AEX.
Ja, en ook een slecht aandeel geweest dit jaar tot nu toe. Ja. Volgens mij een van de... Ik zat deze week nog te kijken. Er zijn 4 aandelen in de AEX, bijvoorbeeld in de min. En Unilever is er 1 van. En moet ik zeggen, als je er naar kijkt... en ik volg de echte grote large caps iets minder nauwgezet. Alleen, het zit ze ook allemaal niet echt lekker mee. Hè. Dan hebben ze dingen die ze niet allemaal in de hand hebben. Ze hebben natuurlijk veel exposure naar opkomende markten. Nou, dan zit de valuta zit enigszins tegen. Nu de inputkosten, nou Koen die noemde al een aantal voorbeelden. Ja, dat is gewoon een gegeven en dat heeft tijd nodig om weer in de toekomst door te rekenen aan je klanten. Dat is niet zo heel fijn. Ze zijn toch ook wel een beetje in een transitiefase natuurlijk. Hè. Ze willen nog de T-divisie afsplitsen, ze richten toch ook meer op duurzame producten. Dus het zit allemaal niet zo mee. Daardoor heeft het aandeel het ook niet zo goed gedaan. Kijk ik naar de waarderingen, toch nog wel de onderliggende omzetgroei van tegen de 5%. Ja. En je kijkt naar meer historische besef van historische waardering van de onderneming. Ik vind het niet oninteressant op deze niveaus. Misschien nog iets goedkoper. Maar ja, het zit allemaal niet mee, maar heel veel dingen ook niet die ze zelf in de hand hebben.
We hadden het net over productontwikkeling bij ASML. En ik denk dat Unilever, ondanks het feit dat het een fantastisch bedrijf is, dat mist. Het laatste wat ze echt zelf hebben ontwikkeld is de Magnum geweest. En voor de rest hebben ze heel veel nieuwe producten gekocht. Vegetarische slager en dat is allemaal harde en goede groei. Maar dat brengt ook risico's met zich mee. En een van de risico's die we de afgelopen periode gezien hebben, vrij recent, is de hele Ben & Jerry's zagen in Palestina. In Palestina wordt geen Ben & Jerry's meer verkocht. Tot grote verontwaardiging van Israël. Netanyahu heeft de CEO gebeld van Unilever om... wat is nou, als je doorkijkt hier het probleem... Ben & Jerry's heeft destijds gezegd... wij willen het wel verkopen aan Unilever... maar wij mogen zelf bepalen wat jullie doen. Dus Unilever begint steeds meer een archipel... van opgekochte bedrijven te worden... waar Job dus niet helemaal, de CEO van Unilever... niet helemaal zelf kan bepalen wat er gebeurt. En dat is een nieuw risico wat er bij Unilever naar boven toe komt... los van het feit dat ze in een markt zitten... waarin die pricing power ten opzichte van Axo... veel lastiger is. En inderdaad, die opkomende landen... ze hebben daar meer last van COVID en van lockdowns... en economieën die het moeilijker doen. En dat is in de productmix van Unilever een kleine... ja, toch een tegenvaller. Grondstofprijzen die hoger zijn... ja, dan zit je in een wat perfectere storm... waarin je wel omzetgroei kan hebben... maar die marge niet kan gebruiken om dat door te zetten. Dus de marge daalt bij Unilever. En ja, nogmaals, daar mist gewoon toch die innovatie.
je kunt die bedrijven als bijvoorbeeld PepsiCo en Nestlé niet helemaal vergelijken. Maar bijvoorbeeld PepsiCo, een paar weken terug cijfers, die waren wel gewoon smashing. Toch, Albert?
Nou, ik zit zelf niet heel goed in PepsiCo, nee, dus nee. Daar heb ik niet direct een mening over. Ja.
Nee. Maar tenminste, nou, het is wel interessant om dan in de gaten te houden hoe andere partijen, zoals Nestlé, dit gaan, op termijn gaan doen ten opzichte van Unilever.
Ja, en kunnen die wel iets ontwikkelen? Hè? Neem ons eigen Heineken. Ja, ik denk dat het met een aantal jaren we maar hoeven te wachten totdat 0.0... de non-alcoholische divisie van Heineken net zo groot of groter is in omzet dan de alcoholische divisie. Zonder dat de alcoholische divisie minder omzet maakt. En dat is uiteindelijk groei die als je aandeelhouder wil zien. Dus ja, en het liefste intern ontwikkeld. Dat is natuurlijk het allermooiste.
Netflix is ook met cijfers gekomen. 1,5 miljoen klanten erbij. Groeiverwachting stelt teleur. Vertraging met het maken van content. In Amerika 400.000 minder abonnees. Albert, heb jij er nog even naar gekeken?
Ja, ik heb er even naar gekeken. En het is meer high over hoe ik daar dan naar kijk. En ja, er zijn natuurlijk heel veel nieuwe streamingdiensten bijgekomen. Die ook allemaal een stukje van die taart willen. Ja, dat heeft natuurlijk wel zijn impact op een Netflix. Lees wel dat ze natuurlijk gaming-industrie, dat ze daar wel mee bezig zijn. En ja, de gaming-industrie is tegenwoordig groter dan de video- en serie-industrie plus de sports-industrie erbij opgeteld. Dus dat is wel een soort nieuw iets. Dat beginnen ze volgens mij heel. Dat krijg je uiteindelijk bij je abonnement. En dan beginnen ze met hele simpele spelletjes. Dus uiteindelijk is dat wel iets waar ze heel vol op gaan inzetten. En dat kan natuurlijk wel iets geheel nieuws qua groeidrijver zijn. Ja, en daarbij voor de tweede helft van dit jaar verwachten ze dan wel weer opnieuw een acceleratie van het aantal nieuwe abonnees. Maar neem niet weg dat het tot 3 jaar geleden volgens mij konden we kiezen uit Netflix en Netflix. En nu hebben we er toch een stuk of 4, 5 aanbieden. Dus ja, dat betekent dat je toch meer concurrentie hebt en dat groeipercentages vanaf zo'n hoge basis automatisch steeds minder worden.
Denk jij?
Ja, kijk, dat in Amerika die abonnees beginnen te dalen, dat is ook het land met de hoogste gemiddelde prijs die betaald wordt voor een abonnement. Dus dat is in zoverre een beetje zorgelijk. Wat ook als zorgelijk wordt gezien, is dat de nieuwe titels, de nieuwe blockbusters die ze hebben, dat inderdaad wat tegenvalt. En Albert zei het net al, de keuze is reuze geworden. Disney Plus, Amazon, dat zijn ook Disney met 20th Century Fox en Amazon die onder andere de stal van James Bond gekocht hebben. Dat mist Netflix, geen eigen studio. Dus het produceren is ook vrij kostbaar. Ze beginnen nu langzaam tegen vrije kaststroom aan te komen. Maar ja, dat is een hele lange weg. Het blijft daarmee toch nog min of meer wel een kwetsbaar bedrijf. Ten meer omdat, kijk, als je in Engels produceert, Engelstalige titels kan produceren, dan is Amerika ook heel erg belangrijk als hele grote markt. Je kan wel in India ook Netflix abonnementen gaan verkopen, maar daar maken ze aparte series die echt gericht zijn op de Indiaanse markt. Dus dan heb je minder die schaalgrootte. Dus je wil eigenlijk dat publiek hebben dat allemaal The Crown wil kijken of de andere. Ik zit niet zo goed in Netflix, maar
de
toppers. En je wil dus een nieuwe blockbuster, dat is eigenlijk het verhaal.
Flow Traders, Engelse naam, maar de beleggers weten. Hè, een handelshuis krijgt een flinke tik op het damrak vandaag. Lagere omzetten, winsten zijn gedaald. Nou is er natuurlijk ook wat minder volatiliteit dan vorig jaar. Ze gaan inzetten op crypto's en grondstoffen, Albert.
Ja, in de conference call hadden ze het ook over dat ze hun in China vergunningen aanvragen, dat ze daar ook een kantoor willen openen. Ja, kijk, Flow Traders, het is natuurlijk een fantastisch contragewicht in de portefeuille geweest, zeker vorig jaar, zeg maar in het coronamoment. Het is ongelooflijk hoeveel geld die mensen hebben verdiend. Ja, en het is eigenlijk nu een beetje back to normal natuurlijk met de winstcijfers. En ondanks het feit dat de cijfers een paar procent beter waren dan gemiddeld verwacht, zitten toch inherent bij veel beleggers gezien de koersontwikkeling, hadden ze toch nog op een veel grotere verrassing gerekend. En in Q1 hadden ze dat ook in het eerste kwartaal. En dat kwam toen, is het verhaal dan dat het voornamelijk kwam uit de cryptohandel. Alleen dat willen ze niet disclosen. En nu in de conference call was het er weer over het tweede kwartaal. Ja, hoeveel verdien je nou met die cryptohandel? Er wordt niets over gezegd. Dus het is toch een beetje, een beetje
black box.
En dat is er natuurlijk sowieso. Voornaamste wat je echt, als je puur naar de cijfers kijkt, dat was dat de Verenigde Staten de spread op de trades lager was dan verwacht. Maar per saldo waren het goede cijfers. Alleen de blowouts en de enorme knallers, ja, dat is nu even ten einde. En dan, we hebben heel veel dividend gehad. Hè. Er komt nu nog weer een euro aan. Ik weet wel niet hoeveel dividend de afgelopen 12 maanden is uitgekeerd. Dus zo moet je ook wel een beetje naar die koers kijken. Slaat de vlam weer in de pan, dan zal het, kun je er vergif op innemen dat Flow Trace weer heel veel geld gaat verdienen. Maar nu even niet.
Ja. Ja, ik weet je, het heeft, wij doen er niet zoveel mee. Het is een aandeel voor traders, dat staat al in de naam. Als je terugkijkt naar een wat langere periode, en ik heb hier een grafiekje voor me tot 2016. Nou, toen stonden ze nog richting de 50. En nu staan ze 34. In de tussentijd zijn ze 20 geweest. Ik zie niet echt waarom dit aandeel een basisplaats in een beleggingsportefeuille zou hebben, die echt gericht is op groei voor de komende jaren. En dat zie ik wel als mijn opdracht van onze relaties. Om groei van het vermogen, of in ieder geval instandhouding. Daar hoort een fluctuerend aandeel van mij niet bij. Dus ik laat Flow Traders voor wat het is.
En misschien om een fitte portefeuille te hebben, basic fitter in, Albert.
Ja. Ja, vanochtend natuurlijk de cijfers. Ja. Ik ben bedrijfsmodel van Basic Fit. De mensen die lid zijn bij ons, die weten het al lang. Ik heb heel lang die aandelen gehad. Ik heb ze op een gegeven moment een keer richting de 7,38 verkocht. Vorig jaar in die dip op 14 of 13 euro zelfs heel veel aandelen weer gekocht. Nou, ik vond het wel welletjes zo richting de 30. Nou, nu staan we de 6,37 euro. En ja, ik... Ja, soms begrijp ik, kijk, ik doe dit al 20 jaar, maar toch begrijp je soms dingen nog niet. Hè? En dat is dat als je 82% van je, zeg maar, van je winkels zijn gesloten, je hebt 20% nieuwe aandelen uitstaan, je hebt een enorm grote convertible uitstaan, je schulden zijn omhoog opgelopen. Dat jij dan, ik snap wel dat mensen, want zo kocht ik het ook, van als de post-corona trade, zeg maar. En dat heeft ook heel goed uitgepakt, want meer dan verdubbeld. Alleen als je dan daar nu naar kijkt met de onzekerheden die er toch zijn.
En dat niet zo door blijven gaan.
Dat je zo'n aandeel op 36 euro ziet staan. De positieve casus is dat heel veel concurrenten er nog veel beroerder voor staan. Dat heel veel lokale sportscholen gesloten zijn. Dus dat er veel meer markt nog te winnen is. En dat zag je in die cijfers vanochtend ook. Ze gaan versnellen met openingen. Nou, dan moet je nu maar durven. Hè. In juni hebben ze er eventjes voor mij tegen de 70 clubs nieuw geopend. Volgend jaar gaan ze de 250 openen. Dus ze zetten gewoon eigenlijk gas bij.
Ja.
Met het idee natuurlijk dat vanaf nu ze niet meer in de oude situatie komen. We hebben convenanten waivers tot de zomer van volgend jaar. Ik vind het een heel mooi bedrijf en ik geloof ook in het bedrijfsmodel. Ik geloof in als je de volwassen clubs krijgt met een EBITDA-marge van tussen de 45% en 50%. Absoluut goed bedrijf, alleen... Ja, iedereen lijkt wat mij betreft hier compleet blind voor dat er ook nog een risico is. Terwijl gewoon in mei was 80% van alles nog gesloten. Dus het is wel een beetje kop in de zand aandeel. Mooi bedrijf, maar dat risico's vind ik nu te groot.
Ja, dan nog een oordeel over Koen.
Nou, in algemeenheid. Kijk, je wil graag bedrijven hebben met terugkerende omzet. En die het liefst meer dan inflatie kan doorberekenen. Dus... Een abonnement van een sportschool is op zich natuurlijk, of een sportabonnement is heel erg mooi. Alleen als je kijkt naar een bedrijf met zoveel vaste locaties, zoveel vaste lasten, met een gigantische schuld, ja, dan heb ik ook de keuze om te beleggen bijvoorbeeld in een bedrijf als Peloton, dat ook op die fitnessmarkt zit, maar niet die zware eigen lasten heeft. Mm. Of een ander abonnementsbedrijf wat veel resistenter is tegen allerlei fluctuaties. Ik wil niet die hele zware balans erbij hebben. Dus ja, ook daar weer laat ik liever Basic Fit liggen. Want ja, dan zou ik voor een ander aandeel wel in die abonnementensfeer, maar liever een Spotify of een... ik hoef geen Basic Fit te kopen.
Ja. Laten we er nog één doen. Je mag kiezen, Signify, Albert, of AXO. Welk vind je interessanter?
Albert, nee.
Dat mag ook, nou mag ook. Mag ook.
Ja. Nee, nee, die gaan, daar hebben we het nooit over.
Nee, dat is oké, Albert. Ja, want die zijn ook, die doen het goed op dit moment op zijn.
Nou, ja, die staat vandaag denk ik weer bovenaan in het lijstje met natuurlijk beste rendement. En die hadden echt blow-out cijfers. Dat was echt heel spectaculair. En nou, ik ben vaak bij Albers op bezoek geweest, ook bij de oude Jan Albers. En Albers was in het verleden eigenlijk een bijeengekocht, dan moet ik niet het verkeerde woord gaan gebruiken, een bijeengekocht bedrijf. Dus overal werd maar gekocht. En in mijn ogen, waarom ik nooit ook in Albers echt belegde, was de structuur was altijd wel zoekende. En op een gegeven moment maakten ze dan maar 6 bedrijfsonderdelen, toen werden het er 5. En eigenlijk hebben ze het roer een beetje omgegooid 5, 6 jaar geleden. Dat ze dachten, voor mijn gevoel zagen ze zelf ook door de bomen het bos niet meer waar ze allemaal wel niet wat hadden. Nieuw management op een gegeven ogenblik. En die zijn eigenlijk wel heel stilletjes bezig geweest met allemaal onderdelen verkopen. Verkopen, Albers en verkopen, dat is echt uniek. En steeds meer echt een bepaalde focus op bepaalde segmenten. Waaronder ook bijvoorbeeld de semiconductorindustrie. Ja. Nou, nu valt dat allemaal heel mooi samen in de eerste helft van dit jaar. En zie je voor het eerst een marge ontstaan van 15%. Dus dat is echt wel spectaculair. En dat is wel iets wat er dan uitkomt waar we misschien wel 5, 6 jaar aan gewerkt is. Dat is wel heel mooi. Alleen altijd wel bij Albert moet je een kleine kanttekening hebben. Hè, want je moet altijd wel goed kijken naar die cijfers. En ik denk wel, want ze zijn best voorzichtig over H2 van dit jaar. En dat komt denk ik dat ze de klassieke boekhoudmethode FIFO hebben gehanteerd. En dat ze nog goedkope voorraden hebben die ze verkocht hadden. En dat ze nu natuurlijk ook duurder moeten inkopen. Dus de vraag is, hoe sustainable is het allemaal? Ik heb ook geen aandelen. Maar mag wel een keer een compliment geven. Dat bedrijf echt, dat je nu een keer ziet waar al die jaren die energie is in gaan zitten. Dus wel leuk om te volgen.
Ik heb daar niet veel aan toe te voegen.
Oké. Neem ik 1 luisteraarsvraag mee. Van een Belgische luisteraar, vond ik al een interessante. Ik zie dat er ook leveraged ETF's bestaan. Mijn vraag is hoe jij en je gasten hier tegenover staan. Op zich lijkt het mij bijna te mooi om waar te zijn. Je neemt een leveraged ETF met de factor 2 of 3 op de S&P 500 of op de Nasdaq. Deze grote indices die zijn op een termijn van de laatste 5 of 10 jaar alleen maar gestegen. Waarom zou je je dan nog tevreden stellen met enkel het rendement van die index als je ook 2 tot 3 keer meer kan krijgen? Op deze leveraged ETF's zie je dan voortschrijdende gemiddelden. Dus op 5 jaar van bijvoorbeeld 30% tot zelfs 75%, zegt Gilles, is zijn vraag. Nou Albert, shoot. Wat ziet hij verkeerd?
Nou ja, je belegt gewoon met geleend geld. Ja. Dus als je 100 euro hebt en je hebt een leverage ETF van 2, dan beleg je met 200 euro. Ja, dat spel gaat goed, zodat lang de streep netjes omhoog loopt. Dan ben je hartstikke gelukkig. En alleen, heel simpel, als de beurs nu met 30% daalt, ga je ook 2 keer zo hard omlaag. Ja, ik ben niet een voorstander van lenen met beleggen met geleend geld. Alleen, je ziet het natuurlijk wel heel veel. En deze leverage ETF's, in de professionele wereld worden ze eigenlijk voornamelijk gebruikt bij de hedgefondsen, waar ik vroeger ook lang zat. Gewoon om overnight, als je je risico wil hedgen, dan kunnen het interessante producten zijn, maar dan aan de shortzijde. Dus dat is iets anders dan de lezer vraagt. Daarvoor gebruikten we het wel eens om als je je exposure wat wil afbouwen, kan dat. Maar uiteindelijk als je het koopt omdat je denkt, als je de theorie hebt, de beurzen stijgen gemiddeld 8% per jaar tot in de eeuwigheid. En ik heb nog een hele lange horizon. Ja, dan zou het systeem kunnen werken. Je moet alleen wel even als je vorig jaar in Matum had gehad, beurzen min 35 keer 2, dan had jij even min 70 gedaan. Ja. Daar moet je dan wel tegen kunnen.
Koen, beleggen met geleend geld doe je in feite. Ik zou me zo kunnen voorstellen dat jij ook daar niet zo'n hele grote voorstander van bent voor particulieren.
Ja, er is niet voor niets veel aandacht vanuit de toezichthouder op al deze geleveraged producten. Ik denk terecht. Je moet heel goed weten wat je doet. Je moet het heel goed kunnen handelen. Wat Albert aangeeft, die min 70%. Ik zit me dan ook wel af te vragen of... Ik ken alle ins en outs van die producten niet, omdat we er ook niet in beleggen. Maar ik kan me ook voorstellen dat er gezegd wordt van als er min zoveel procent staat, dan stopt het uit. Dan moet je verplicht verlies nemen. Nou, dan als je dat kan hebben, als je weet wat je doet, dan prima. Er zijn mensen die dat fijn vinden om die pijn te lijden, omdat ze dan ook de gain hebben. Dan is het oké, maar verder, inderdaad, je kan heel veel geld verdienen in een hele korte periode.
Ja. Ik ben zelf ook nooit zo voorstander van echt van die betuttelingen. Wat je wel hebt. Hè, van, alleen ja. Mensen hebben uiteindelijk een eigen verantwoordelijkheid om goed zaken te lezen en zich erin te verdiepen als je zelf wil beleggen. Dus je hoeft niet alles af te kappen, bij wijze van spreken. Net als met alcohol, leverage met mate.
Leverage met mate, dat is een mooie. De podcast is natuurlijk niks zonder een tip voor de luisteraar. Albert, wat is jouw tip voor de luisteraar?
Nou, ik heb me natuurlijk al een paar keer wat gezegd over waardeaandelen en groeiaandelen. Dus ik dacht, nou, laten we een waardeaandeel dan kiezen. En dan kies ik het aandeel Vopak. Is een bedrijf wat ook niet goed heeft gepresteerd de laatste tijd. Is ook een transitie bezig van meer olie naar veel meer chemicals gerelateerd. Bezettingsgraden zijn behoorlijk naar beneden gekomen. Nou, als je hoge vaste kosten hebt en je bezettingsgraden lopen af of naar beneden, heeft dat behoorlijke impact op je winst. Ik denk dat als je kijkt naar de vrije kaststroomontwikkeling en de duurzaamheid uiteindelijk van de ontwikkelingen en de transitie die ze hebben ingezet, dat het een leuk waardeaandeel is. Niet spectaculair voor een portefeuille, maar ik denk wel leuk om voor een kleine positie erbij te hebben. Heb ik wel althans.
Vopak, helder. Wat is jouw tip voor de luisteraar, Koen?
Ja, dat is een... Ik zou nu toch misschien nog wel een van de trends van de laatste periode, hè, ruimtevaart, mee willen nemen. En daarmee zit ik totaal aan de andere kant, want dat is nog heel ver weg voordat daar echt iets uit gaat komen. Maar ik denk wel dat het de moeite waard is om naar te kijken. Hè. We hebben de afgelopen week Jeff Bezos gezien met die lancering. Een van de dingen die hij zei, waar ik wel mijn vraagtekens bij heb, maar je zou kunnen nadenken om vervuilende industrie in de ruimte te gaan laten plaatsvinden. Weet ik niet of dat een goed idee is. Maar misschien het produceren van die nieuwe chipmachines, om dat in de ruimte te gaan doen, omdat je uiteindelijk nu voor een fractie van de prijs van 20 jaar geleden de ruimte kan bereiken. En daar gewichtloosheid hebt, maar ook stofloosheid en allerlei andere dingen die het misschien wel interessanter maken om daar te produceren dan in dure faciliteiten hier. Los van alle andere toepassingen, zoals veel sneller van A naar B reizen via de dampkring, via orbit. Ik zou eigenlijk toch willen kijken naar een soort van of een ETF of naar space exploration van Musk, die niet zozeer in het ruimtetoerisme zit, maar veel meer satellieten, toepassingen in de ruimte die ook echt toegevoegde waarde hebben. Ja. Het is misschien vergelijkbaar met wat de luchtvaart 80 jaar geleden was. De ruimtevaart.
Ja, want er is inderdaad nog wel een vraag binnengekomen, inderdaad, van een luisteraar over Virgin Galactic van Richard Branson. Mm-hmm. Die koers is teruggevallen van 50 naar 33. Maar die hebben ook heel veel aandelen uitgegeven. Maar dat is dus ook niet wat jij bedoelt.
Dit is typisch zo'n bedrijf. Hè? Ook Tesla zelf of ASML of andere grote groeiaandelen. Die laten altijd tussendoor dalingen misschien wel van 30% tot 50% zien. Maar als je lang genoeg de tijd hebt, ja, dan zijn dat wel de aandelen die maal 1000 gaan. Kijk naar Amazon. Ja, Jeff Bezos bedankte aan het einde van de ruimtevaart alle employees en alle customers, omdat zij voor deze ruimtereis betaald hadden. Nou, die employees, dat is inderdaad. Maar het bedrijf 10, 20 jaar geleden had hij daar. Ja, was het een fractie waard van wat het nu waard was? In de tussentijd hebben we al die heftige uitslagen gezien.
Dankjewel, Koen Bender van Mercurius Vermogensbeheer en Albert Jellema van deaandeelhouder.nl. Dit was de 37e aflevering van Beurstalk. Zoals ik aan het begin van de podcast al zei, we hebben een kleine zomerstop. De reguliere Beurstalk podcast is er weer op vrijdag 13 augustus. Volgende week kunt u wel de derde aflevering beluisteren van de special serie over innovatie met Patrick van Hoof. En waarin we spreken met Martijn Rozenmuller van Eck. Dank voor het luisteren. Als u wilt reageren of een beleggersvraag heeft voor mijn gasten, mail dan naar rob@beurstalk.com en graag tot volgende week. Deze podcast verwoordt de inzichten van mijn gasten, niet die van presentator Rob Jansen. Het is geen beleggingsadvies. Verdiep u in de risico's van beleggen voordat u eraan begint. De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.